Nou, de titel van de preek van vandaag is Find Your True North. Find Your True North. En het is een Engelse uitdrukking. Wie heeft er wel eens van gehoord? Mag ik eens wat handen zien? Ja, een aantal. Ja, Piet natuurlijk. Ja. Find Your True North. Het is een Engelse uitdrukking die gebruikt wordt op het moment dat je echt helemaal in je bestemming wandelt. Dat je helemaal op de plek bent waar je moet zijn. Ja, dan heb je je True North heb je gevonden. En het mooie van die uitspraak is dat ik een spreker hoorde gebruiken. En in een context die ik niet logisch vond. Want hij zei, het idee wat ik daarbij had was van, nou ja, weet je, op het moment dat je echt doet waarvoor je geroepen bent, dat je echt de roeping ervaart die op je leven is, nou dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ik heb mijn True North gevonden. Maar hij gebruikte hem in een andere context en dat was dat hij met zijn team gingen ze naar bejaardentehuizen toe. Om daar voor oudere mensen te gaan bidden. Om ze gezelschap te houden. En zo kwam hij ook met regelmaat bij een oudere dame. En elke keer als hij bij haar kwam, dan vroeg hij aan haar van. Dan vroeg zij aan hem van. Zou u dat ene lied nog een keer willen zingen? En nou, de eerste keer dan doe je dat. En de tweede keer vroeg ze het ook weer. En de derde keer vroeg ze het ook weer. En na de zoveelste keer dacht hij, oké, moet ik nu weer ditzelfde lied gaan zingen? En hij werd daar een beetje gefrustreerd over. Een beetje chagrijnig over. Want ja, elke keer als ik bij haar kwam, vroeg ze of ik dat lied wilde zingen. En in die frustratie sprak de Heilige Geest tot hem en hij zei tegen hem van, maar weet je, het gaat niet om jou. Het gaat er niet om dat jij een fijne tijd hebt of dat jij het gevoel hebt dat je een goed gevoel hebt met dat je voor iemand anders iets kan betekenen. Nee, het gaat om haar. En op het moment dat je misschien voor de 100ste keer dat lied zingt en je bent gefrustreerd en je denkt, oké, maar ik doe het. Ik doe het omdat die ander dat van mij vraagt. En omdat ik weet hoe belangrijk het is voor haar. Dan ben je op de plek waar je je True North gevonden hebt. Dan ben je op de plek waarvan God zegt, dat is de plek waarvoor ik je geroepen heb. En dat raakte me dat hij dat zo uitlegde. En in de context waarin ik hem vanochtend ook neer wil zetten, is elke dag nemen wij beslissingen. Wij maken elke dag keuzes. En we stellen onszelf de vraag, wat is goed en wat is fout? En in een gesprek wat ik hier een tijd geleden met iemand over had, die vertelde mij dat hij jarenlang naar de kerk geweest was. Dat hij daar gediend heeft, dat hij in allerlei taken gefunctioneerd heeft. Hij was er opgegroeid. Zijn ouders waren. Hij was echt opgegroeid in de kerk. Hij was deel van de kerk. Maar hij zei, ik ontdekte dat de mensen in de kerk vaak egoïstischer waren dan mijn collega's op het werk. En ik ontdekte dat de mensen op het werk soms meer geduld en meer empathie op konden brengen dan de mensen in de kerk. En dat kon hij niet rijmen en dat heeft voor hem er ook voor gezorgd dat hij afstand deed van de kerk. Omdat hij zoiets had van, ja, maar dit kan ik niet thuis brengen. Dit voelt niet goed. Maar hoe zit dit nou? Hoe kan het nou dat wij als christenen onszelf, we noemen onszelf christen, maar hoe zit dat nou? Hoe kan het toch dat wij soms net zulke goede of net zulke slechte dingen doen als niet-christenen. En wij zouden toch bekend moeten staan als anders. Hè? Als mensen die beter zouden moeten weten. En hoe bepaal je dan of iets een goede beslissing is geweest? Op het moment dat je een keuze maakt. En weet je, de Bijbel die is hier geweldig duidelijk over. En die geeft ons inzichten in hoe we hierin naar God mogen kijken. Hoe we hierin naar onszelf mogen kijken. En hoe we hierin naar anderen mogen kijken. En ik denk zelf dat het heel goed is om hier eens wat dieper op in te gaan. En dat wil ik ook vanochtend met jullie gaan doen. Gewoon een stuk verdieping. En omdat het namelijk speelt in elk gebied van je leven. Het speelt niet alleen hier in de kerk. Het speelt ook in je gezin. Het speelt in je huwelijk. Het speelt op je werk. Het speelt in je financiën. Op elk gebied. En ik wil graag met jullie beginnen bij wie zijn wij? En als we daar de Bijbel over lezen, dan zien we dat God heeft ons uniek gemaakt. Hij heeft ons uniek gemaakt met een unieke persoonlijkheid. En ik heb dit in een eerdere preek ook al eens genoemd, maar vandaag wil ik daar wat dieper op ingaan. Dus mijn vraag eigenlijk aan jullie is vanochtend: zijn jullie klaar voor een beetje verdieping vanmorgen? Om echt even de diepte in te gaan van, oké, maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan met mijn persoonlijkheid en hoe zit dat dan in de wereld waarin ik me beweeg? En om daarmee te beginnen wil ik jullie graag iets uitleggen uit de psychologie. En we duiken straks Gods woorden in, echt. Maar ik wil graag iets uitleggen uit de psychologie. En de psychologie die noemt dat, daar komt hij, de drie vormen van ik. De drie vormen van ik. En de drie vormen van ik die zien er als volgt uit. En als het goed is kunnen jullie het op het scherm wel iets duidelijker zien. Maar elk mens heeft drie vormen van ik. En niet dat je daardoor drie verschillende persoonlijkheden bent. Je blijft dezelfde persoonlijkheid. Maar er zijn drie verschillende vormen van ik. En de eerste is de systematische ik. En de systematische ik, dat is de ik die zichtbaar wordt op het moment dat je je beweegt in de wereld om je heen. Dus je loopt 's ochtends naar de bus, je gaat naar je werk. En je bent thuis, je kijkt in je agenda, wat voor afspraken heb ik vandaag. Weet je, dat is de systematische ik, die wordt zichtbaar in je werksituatie. In de buitensituatie, laat ik hem zo maar noemen. En daaronder, daar zit je sociale ik. En je sociale ik, die wordt zichtbaar in relatie met anderen. In interactie met anderen. Dus hoe je omgaat met je vrouw, hoe je omgaat met je kinderen, hoe je omgaat met je vrienden. Dus familie, relaties. Maar ook collega's. En daaronder, daar zit de spirituele, of ook wel geestelijke ik. En deze ik, dat is de ik waaruit jouw overtuigingen voortkomen. Je waarden, je moraal, je morele kompas, je overtuigingen. Bijvoorbeeld, ik ben bang voor water. Nou, doordat je bang bent, doordat je de overtuiging hebt, ik ben bang voor water, zul je waarschijnlijk nooit een zwemdiploma halen. Snap je? Dus die spirituele, die geestelijke ik, die is heel erg bepalend voor deze twee. Die wordt dus ook heel erg zichtbaar in deze twee. En omdat hier jouw morele kompas zit, jouw overtuigingen en jouw waarden, ligt daar dus ook je kracht, maar ook je zwakte. Is dit helder? Hier zit bijvoorbeeld ook hoe je over jezelf denkt. Wat je van jezelf vindt. Hoe je naar jezelf kijkt. Nou, in die drie vormen, die worden weer zichtbaar door de drie onderdelen van jouw persoonlijkheid. Jouw persoonlijkheid bestaat namelijk ook uit drie onderdelen. En dat heb ik al eens een keer eerder uitgelegd. Dus voor de mensen die goed opgelet hebben, zal het misschien een stukje herhaling zijn. Maar we gaan er vandaag echt dieper op in. En wat het eigenlijk het mooiste is, en dat zien we ook altijd van elkaar, dat is het gedrag. Gedrag zit boven de oppervlakte. Zit hier. Gedrag is wat je ziet. Ben je een introverte persoonlijkheid of ben je een extraverte persoonlijkheid? Ben je heel taakgericht of ben je heel relatiegericht? Dat zit hier. Hou je van rust en stabiliteit? Of hou je juist van het ontmoeten van nieuwe mensen, nieuwe omgevingen? Nou, en daaronder, daar zitten je drijfveren. En je drijfveren, die zijn heel bepalend voor waarom je de dingen doet. Dus dit is eigenlijk waarom doe ik wat ik doe. En daaronder, diep in je onderbewustzijn, daar liggen je talenten opgeslagen. En wij denken vaak bij talenten van, nou, iemand die kan goed piano spelen, hè, daar heeft hij echt talent voor, zeggen we dan. Of iemand kan goed organiseren, heeft hij echt talent voor. Hè, organisatietalent. Zo gebruiken wij dat. Maar de wetenschap die kijkt daar iets anders naar. De wetenschap die zegt, talent is hoe je beslissingen neemt. Hoe je keuzes maakt in het leven. En met name die laatste, die talenten, is dus ook fundamenteel als het gaat over jouw persoonlijkheid. En talenten is eigenlijk, oké, maar hoe kijk ik dan naar de wereld om me heen? En op basis daarvan neem ik beslissingen. En hoe kijk ik naar mezelf? En op basis daarvan neem ik beslissingen. Allemaal beslissingen, allemaal keuzes, allemaal kleine probleempjes die opgelost moeten worden. Allemaal kleine probleempjes die opgelost moeten worden. En iemand die hier heel veel onderzoek naar gedaan heeft, en zelfs genomineerd is voor de Nobelprijs, is Dr. Robert Hartman. En hij heeft een onderzoek gepubliceerd dat heet The Structure of Value. De structuur van het waarderen. En hij legt daarin de wetenschap uit van, zoals hij dat noemt, de axiologie. En axiologie is een samenvoeging van twee woorden. En dat is de wetenschap van het waarderen. Axio, waarderen, en logos, wetenschap. En wat hij in zijn onderzoek wilde aantonen, waar hij graag antwoord op wilde geven, is de antwoord op de eeuwenoude vraag, wat is het goede? Wat is nou het goede? En hij was daarover aan het filosoferen, want hij was ook filosoof. En terwijl hij daarover aan het filosoferen was, keek hij naar een stoel. En hij keek naar die stoel, hij zei, maar hoe weet ik nou? Hoe weet ik nou dat deze stoel, dat het nou een goede stoel is? Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Wat maakt nou een goede stoel goed? En hij kwam eigenlijk tot de ontdekking dat het antwoord op die vraag was, ja, een goede stoel is een goede stoel als die voldoet aan de eigenschappen van een goede stoel. Ja, dat is diep, hè? Maar om even weer terug te komen, dit is wat we de hele dag doen. We waarderen. we waarderen. En dit is ook niet iets wat we even uit kunnen zetten. Weet je, zelfs op dit moment waarderen jullie. Jullie denken misschien, waar gaat dit heen met die boodschap? Ja? Of wat heeft Chris eigenlijk gekke kleren aan? Of zal ik dat appje nu lezen? Of zal ik het straks doen? En hoe we dat doen is heel interessant. Dat zal ik je namelijk ook even uittekenen. Ik pak even een nieuw velletje erbij. Het begint namelijk met we waarderen. We waarderen iets of iemand. En dit gebeurt altijd in dezelfde volgorde. Dus het is ook belangrijk om dat even goed voor de bril te hebben. En we waarderen het op is het goed of niet? Hè? Dus is het goed? Is het goed? Vraag. En dan gaan we denken. Dus dan denken we daarover na. Ja? Ik spreek even nog. En dan zeggen we bijvoorbeeld ja. Het is goed dat ik nu dat appje lees. Ja? Even als voorbeeld. En dan volgt de beslissing. En de beslissing is de actie. En dit proces gebeurt in minder dan 1 seconde. Stel je wil een nieuwe telefoon kopen. Je gaat het internet op. He? Dat doen we tegenwoordig, ja. Je gaat naar een website die telefoons verkoopt en er staan 3 aanbiedingen. En je ziet een iPhone 10. Een iPhone 10 voor €39 per maand voor een abonnement. En een Samsung voor €69 per maand. En een Huawei voor €99 per maand. Nou, welke klik je als eerste? Nou, wat je nu doet, dit doe je met alles in je leven. Wat je nu net doet, dat doe je met alles in je leven. Je neemt een beslissing en we lossen problemen op basis wat voor jou de meest verstandige beslissing is. En dit doe je met je hoofd, en dit doe je soms met je hart, en je doet het soms met je handen. Maar we combineren die 3 ook. En soms voelt iets gewoon niet goed, maar kun je met je hoofd daar nog wel een redenatie op loslaten. Helder? Maar dit doe je ook voor anderen. Dit doe je ook op het moment dat je een nood of een probleem ziet bij iemand anders. En op het moment dat jij een keuze maakt, is het heel lastig of zelfs onmogelijk om te kunnen beoordelen of iets wel een goede beslissing is geweest. Want we kijken naar de wereld om ons heen en naar onszelf door onze eigen filters. Voorbeeld. Stel, er staat iemand langs de kant van de weg met een lekkerband. Verschrikkelijk, toch? En je kunt ervoor kiezen om te stoppen. En om te helpen. Maar als je met je vrouw onderweg bent, en haar vliezen zijn net gebroken, en ze heeft 8 centimeter ontsluiting, dan maak je het probleem al een stuk ingewikkelder. En die persoon met die lekke band die denkt, wat? Waarom help je me niet? Maar ik denk dat je vrouw je heel dankbaar is dat je doorrijdt. Je had er waarschijnlijk weinig begrip voor gehad als je was gestopt. Moet het toch helpen? Moet het toch helpen? Krik eronder. Maar goed. Nou, de manier waarop je keuzes maakt, wordt beïnvloed ook weer door drie dingen. Dat is je IQ, je intelligentie, je EQ, je sociaal-emotionele context. Even uit wat voor nest kom je, hè? Wat heb je van huis uit meegekregen. En je RQ. Je RQ is wat je noemt ratio-coëfficiënt, je vermogen om evenwichtige beslissingen te kunnen nemen. En die komen weer terug bij twee major factoren. Hoe kijk je naar jezelf en hoe kijk je naar de wereld om je heen? En dit is wat Robert Hartman, dokter Robert Hartman, in kaart heeft gebracht. En hij stelde in zijn onderzoek, daar komt hij dan uiteindelijk op uit, van ja, maar weet je, ik kan hier wel een onderzoek naar doen, maar weet je, ik heb een nulpunt nodig. Ik heb een eikpunt nodig, een blauwdruk, om dingen aan te kunnen staven. Een anker. Ik heb een voorbeeld nodig, ik heb een persoon nodig, waarvan we kunnen zeggen, die is geschikt om voor absoluut goed door te gaan. En hij heeft daar over nagedacht. En hij kwam tot de ontdekking dat in de geschiedenis van de wereld maar één persoon hiervoor geschikt was. Er komt maar één persoon voor in aanmerking. En dat is de persoon Jezus. Jezus is in zijn hele persoonlijkheid goed. Hij is het eikpunt. Hij is het anker. De manier waarop hij beslissingen neemt is volmaakt. De manier waarop hij problemen oplost is volmaakt. En er is niemand in de geschiedenis, in de historie van de wereld, die dat zo goed kan als hij. Maar hij kwam ook nog tot een andere ontdekking. Want hij zei van ja, maar als we nu terugkijken op 2000 jaar, iets meer, ervaring. Hè, als we nou met elkaar 2000 jaar lang dat voorbeeld hebben kunnen bestuderen. Hè, dat voorbeeld hebben kunnen nadoen, kunnen imiteren. Dan is eigenlijk de conclusie, dan is de wereld eigenlijk nog best wel een zootje. Dan is het eigenlijk nog best wel een chaos. En kunnen we eigenlijk alleen maar stellen dat we in 2000 jaar nog niet heel veel bereikt hebben met elkaar. Weet je, er is nog steeds armoede. Er is nog steeds honger. Er is nog steeds oorlog. Auw. Dat doet even zeer. Maar hij had wel gelijk. Hij had wel gelijk. En hij zegt daarmee eigenlijk wat Paulus ook zegt. En laten we met elkaar gaan lezen Romeinen 7, vers 15 tot en met 18. En daar staat, wat ik doe, doorzie ik niet. Net over gehad, hè? Want ik doe niet wat ik wil, nee, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik daarmee dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers in het besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. En dit, lieve mensen, is de kern van het probleem. We hebben geen inzicht. En door onze eigen natuur doen we wat we niet willen. En we willen het goede wel doen. En we willen het goede wel doen. Maar het lukt ons niet uit onszelf. Onze beslissingen, onze keuzes worden altijd gemaakt vanuit het vlees. Onze eigen begeerten. Onze eigen verlangens. En het effect is, dat wij of de mensen om ons heen vaak niet eens vinden dat ze heel slecht zijn. Maar ze zijn het wel in de ogen van God. Wow. En dan denk je van ja, oké, maar hoe werkt dat dan met zonde? Kijk, waar het om gaat is, laat ik een voorbeeld geven. Ja? Stel, je werkt in de zorg. Ja? En het is je passie om mensen te helpen. Dan doe je het goede, toch? Mensen helpen. Die zijn allemaal heel stil. Oh, ik weet niet. Je staat voor mensen klaar. Je doet net altijd even dat beetje extra. En je weet, oh, de bewoners voelen zich goed. En je werkt regelmatig over. En wat maakt het uit? Want je krijgt waardering. Waardering van je leidinggevende, waardering van je collega's, waardering van de bewoners. Het is je passie. Maar na verloop van tijd merk je bij jezelf dat je steeds vaker hoofdpijn krijgt. Dat je duizelig wordt. En thuis merk je dat je ook steeds vaker wat kortaf bent naar de kinderen. En dat je steeds ongeduldiger wordt richting de mensen om je heen. En de klachten die worden erger en op een dag kun je je bed niet meer uit. Burn-out noemen we dat. En waar komt dat door? Misschien zei je moeder wel altijd tegen je, kom op, je moet doorgaan. En hoor je dat stemmetje in je hoofd. Niet zeuren, doorgaan. Of misschien denk je wel, ja, maar ik wil toch mijn kids ook mooie kleren geven. Of misschien denk je wel, ja, maar op mijn werk krijg ik in ieder geval de waardering die ik thuis niet krijg. Je wilt het goede doen, maar het goede doen lukt je niet. Stel je bent als kind, stel je voor je bent een klein kind en je bent impulsief. En je bent enthousiast en je bent een bemoediger. En je zit in de klas en je geeft je klasgenootjes altijd complimenten. Wat een mooie tekening heb je gemaakt. En je houdt echt van mensen en je speelt graag met andere kinderen en je hebt ook heel veel vriendjes. Totdat er in de klas iemand komt en die begint je gigantisch te pesten. En eerst denk je, ach, hij zal zijn dag wel niet hebben. Hebben we allemaal wel eens. Maar dat verandert al gauw. En je komt tot de ontdekking dat hij jou echt niet leuk vindt. Hij vindt je echt niet leuk. En je denkt van, waarom moet hij altijd mij hebben? Ik doe toch niks verkeerd? En na een tijd verander je van een enthousiast kind met vol dromen, vol verwachting, in een rustig, timide, gereserveerd kind. Dat eerst de kat maar even uit de boom kijkt. En je neemt geen voortouw meer, maar je wacht af. En je gaat geloven in, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. En dit is zelfs iets wat mensen in jou gaan waarderen. Dat normale. Het vertaalt zich naar, oh, je bent altijd zo lekker nuchter. Je relativeert altijd zo fijn. Je maakt nooit een overhaaste beslissing. En je bent zelfs gaan geloven dat dit is wie je bent. En je hebt je overtuigingen die je had als kind ingeruild voor nieuwe overtuigingen. Weet je, in mijn rol als afdelingshoofd van de afdeling aanbidding maak ik dit ook mee. En we hebben het hier met ons team vaak over karakter versus kunde. En als er een plek is in de gemeente waar je jezelf tegenkomt, dan is dat in het muziekteam. En mensen vinden daar vaak iets van. Was de muziek mooi? Was die niet mooi? Kon je meekomen of kon je niet meekomen? En als je iets goed of fout zingt of speelt, dan is het ook direct heel zichtbaar. voor een heleboel mensen. En eerlijk is eerlijk, soms als ik dit als feedback terugkrijg, dan doet dat wel iets met me. Dan raakt me dat. En zo was er ook eens een keer een broeder, en die op mij afkwam en die zei, hé hey Chris, mooie zangdienst, super. Maar hij haalt die nummers wel veel te vaak. En niet alleen ik haak af als je dat doet. Er zijn ook wel andere mensen die dan afhaken. Hier moet je mee stoppen. Mensen kunnen niet meer meekomen. En dat raakte me. Ik was daarvan onder de indruk. Ik dacht van oké. Dus ik stopte met het herhalen van nummers. En paste mijn zangdiensten aan. Maar was dat een goede beslissing? Dan zullen sommigen van jullie zeggen van ja, dat was een goede beslissing. En dan zullen sommigen van jullie zeggen nee, dat was geen goede beslissing. Dat je niet naar moet luisteren, Chris. Maar hoe weet je nou echt of iets Gods wil is? Want daar gaat het om, lieve mensen. Daar gaat het om. En onze vriend Robert Hartman, die stelt in zijn boek Freedom to Live, dat wij dat, net als Paulus dat zegt in zijn brief, dat we dat niet uit onszelf kunnen. We kunnen dat niet zelf. Weet je, we zijn in staat om goede werken te doen voor onszelf of voor anderen. We kunnen voor anderen zorgen vanuit een morele overtuiging. Waarin we zeggen, nou, we willen graag het goede doen. Maar onze menselijke natuur leidt altijd naar een punt waarin we dat doen wat niet goed is voor onszelf of voor anderen. Dat we of over onze eigen grenzen heen gaan door anderen te pleasen, of we gaan over onze eigen grenzen heen door anderen te benadelen. En met het resultaat dat we dus niet in de volheid leven van zoals God het bedoeld heeft. En we vertrouwen dan in situaties te veel op ons ego en we staan niet meer open voor feedback. Of ons zelfvertrouwen is zo onrealistisch laag en denken, nou dat kan ik niet hoor, dat durf ik niet, dat doe ik niet. En als iemand anders dat zegt, ja, oh ja, nee, je hebt gelijk, ja, zeker, ja, ik zie dat. Laat een ander dat maar doen. En weet je, beide is niet zoals God het bedoeld heeft. Beide is niet zoals God het bedoeld heeft. En de conclusie die we dus kunnen trekken is, ons morele kompas is gewoon stuk. En we hebben zelf geen antwoord op de vraag, wat is het goede? En weet je, in mijn werk als loopbaanadviseur kom ik heel vaak mensen tegen die door de keuzes die ze gemaakt hebben in hun leven op een punt zijn aangekomen. Ik weet het niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Ik zit vast. Ik zit vast. En ze kunnen en willen niet meer verder op de weg die ze zijn ingeslagen. En tegelijkertijd zie ik dat ze soms al heel vroeg in hun leven al een verkeerde afslag hebben genomen. Ze houden vast aan overtuigingen die misschien door anderen opgelegd zijn, of misschien hebben ze ze zelf ontwikkeld. Denkpatronen, gewoontes. Waarvan als ze nou even eerlijk naar zichzelf kijken, dan weten ze gewoon, ja, dit brengt mij niet verder. En je zou kunnen stellen, ze hebben hun huis gebouwd op zand. Ze hebben hun huis gebouwd op zand. En bij de eerste, de beste storm, stort die in. Maar niet altijd, er zijn ook mensen die zijn heel sterk. Die houden het heel lang vol. Maar er komt een punt dat ze instorten. En ik heb ontdekt dat om uiteindelijk daar te komen waar je moet zijn, om echt je bestemming te vinden, heb je Jezus nodig. Heb je Jezus nodig. Ik kan het niet anders zeggen. Ik kan het niet mooier maken als dat het is, maar je hebt gewoon Jezus nodig. En hoe gaaf is dat? Hoe gaaf is dat, mensen? Je hebt Jezus nodig in je leven. En niet alleen hier op zondag, maar in elk aspect van je leven. Want wij kunnen het niet zelf. We hebben Jezus nodig. Hij is jouw true north. Weet je, en God die wil dat we ons eigen kompas inruilen voor een nieuw kompas. Genaamd de Heilige Geest. Hij is de enige die ons antwoord kan geven op de vraag, wat is nu een goede beslissing? Wat is nu een goede beslissing? Moet ik overwerken of moet ik vanavond thuis zijn bij mijn gezin? Moet ik geloven wat die pestkop over mij zegt of niet? Ben ik introvert of niet? Moet ik die lening wel afsluiten of niet? Sta ik nu op het podium om gezien te worden of niet? Wat ik nu hoor, is dat de waarheid of niet? Geloof ik wat God zegt in zijn woord of geloof ik het niet? En welke overtuigingen die ik heb, zijn niet in lijn met de overtuigingen van de Heilige Geest? Doe ik wat God van mij vraagt of jaag ik mijn eigen passies, verlangens, begeertes na? Doe ik wat God van mij vraagt of probeer ik aan verwachtingen van anderen te voldoen? En de Heilige Geest voorziet als je iets van hem vraagt. En hij is zelfs in staat om te doen wat menselijk gezien onmogelijk is. Hij is in staat om jou bovennatuurlijke kracht te geven om door te gaan op het moment dat hij dat ook van je vraagt. Maar dan is de Heilige Geest die het van je vraagt en niet jijzelf. Of niet de mensen om je heen. Jij doet wat God van je vraagt. En de Heilige Geest doet wat God van jou vraagt. Zo werkt het. Kortom, je leeft vanuit de kracht van de Heilige Geest. En niet meer vanuit je eigen kracht. En het gevolg daarvan is dat de vrucht van de Geest ook steeds zichtbaarder wordt in je leven. Want dat is het effect. Als je uitgelijnd bent met de Heilige Geest, wordt de vrucht van de Geest zichtbaar. Dan word je niet bitter, maar je wordt beter. En de Heilige Geest, die wil niets liever dan je vullen. Die wil niets liever dan je vullen om de juiste beslissingen te nemen, de juiste keuzes te maken. Hij is hier kampioen in. En hij hielp Paulus toen hij even niet meer wist waar hij heen moest. En hij liet Petrus de waarheid zien over Jezus. En toen er een beslissing genomen moest worden over van ja, moeten heidenen zich nou wel besnijden of niet? Best wel een belangrijke beslissing. Kwam de Heilige Geest met een antwoord. En de Heilige Geest laat je zien wie je bent in Christus. En vanuit die intimiteit met Christus word je bevestigd in je identiteit. En vanuit die identiteit leer je te wandelen in je autoriteit. Maar het gaat altijd in die volgorde. Het gaat altijd in die volgorde. Weet je, en toen ik bezig was met het voorbereiden van deze preek, toen bepaalde de Heer mij er heel sterk bij dat ik hiervoor ook een oproep moest doen voor morgen. Ik wil het muziekteam ook vragen om naar voren te komen. Omdat ik geloof dat God hier vanmorgen iets in wil doen. Dat de mensen die hier vanmorgen zijn, dat die hier niet voor niets zijn. En dat God zegt, ik heb een plan met jouw leven. En dat plan, dat is groter dan dat jij zelf kunt dromen, dan dat jij zelf ooit kunt bedenken. Maar weet je, voor dat plan heb je de Heilige Geest nodig in je leven om je richting te kunnen geven. Heb je de Heilige Geest nodig om je richting te kunnen geven? Heb je de Heilige Geest nodig als kompas? Omdat Hij je wil helpen bij de beslissingen die je maakt, bij de keuzes die je moet maken in de komende tijd. En weet je, misschien zit je hier vanmorgen en hoor je dit aan en denk je van ja, het is eigenlijk voor het eerst dat ik zo'n boodschap hoor. Het is eigenlijk voor het eerst dat iemand zo duidelijk spreekt over Jezus en de Heilige Geest. En misschien zit je hier wel en heb je nog nooit een bewuste keus gemaakt voor Jezus. Heb je nog nooit een keuze gemaakt voor Jezus, om hem uit te nodigen in je leven als redder en als heiland. Weet je, en ik wil je vandaag uitnodigen namens die Jezus om voor hem te kiezen.